Dank u wel, voorzitter.
Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies.
En allerlei rechtse kabinetten, met altijd de VVD erin.
Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik de minister.
Daarvoor vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden.
Dit gaat niet meer goed komen.
Dit is Overdwarse Zaken met Jens Bosman.
Een hele goede middag en welkom bij Overdwarse Zaken aflevering 2. Deze aflevering is een speciale aflevering. Want wat u wellicht van ons gewend bent, voor zover u dingen van ons gewend kan zijn na één aflevering natuurlijk, is een format met interviews met mensen op een bepaalde locatie. En wegens voor ons alle bekende omstandigheden kan dat nu niet. Dat moet geen verrassing zijn. Maar niet getreurd, daar hebben we iets op bedacht. We hebben jullie namelijk, de luisteraars, onze trouwe aanhang, de 12e man van de podcast, het Overdwarse Zaken Legioen, om input en om aanbreng gevraagd over ervaringen met het coronavirus en sociale isolatie. Daar is op gereageerd en daar gaan we ook wat van laten horen. En tevens ga ik alsnog interviewen, dus wat ik normaal doe, maar dan gewoon vanuit mijn slaapkamer. Telefoon naast de microfoon en gaan. We spreken in deze aflevering maar liefst met 5 mensen. Wouter Ubbink, hij is voorzitter van Dwars en hij gaat het hebben over de consequenties van het coronavirus voor Dwars. We praten ook met Sam Grootscholte, dat is een dwarser die in aanraking is gekomen met het coronavirus. We spreken met Jeppe van Johan en Jeppe, een dwarsmuziekduo die een nieuw EP hebben uitgebracht. We spreken met Pieter Lossie van het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Zij stonden recht vooraan bij het besluit om de eindexamens te schrappen. En tenslotte spreken we, heel interessant, met Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op politicologie, over de politieke werkelijkheid tijdens en na de coronacrisis. Tussendoor dus ook jullie gedichten en inbreng. Ik heb er zin in, pak even een kop thee, een dekentje, rust vooral lekker uit, je hebt alle tijd.
Hey Jens.
Hey Wouter, met mij, hi. Van harte welkom in de uitzending van Overdwarse Zaken. Dat ten eerste. Ik zou je heel graag een paar vragen willen stellen rondom de huidige situatie. Wat doet Dwars eigenlijk op dit moment? De activiteiten liggen stil, neem ik aan.
Klopt, ja, dat is correct. Dat is eigenlijk het grootste gevolg voor Dwars tijdens deze coronacrisis. Mm-hmm. Dat onze activiteiten stil liggen en dan niet alleen de bijeenkomsten met sprekers en zo, maar ook gewoon de vergaderingen en overleg. Dat hakt er flink in, want dat Dwars is natuurlijk echt een vereniging die draait op fysieke bijeenkomsten, vergaderingen, overleg. Dus dat is erg lastig.
Ja, inderdaad. Dus de vergaderingen van commissies en van afdelingen gaan niet meer door.
Dat klopt. We hebben gezegd de afdelingen dat ze eigenlijk geen bijeenkomsten meer kunnen organiseren met meer dan 10 mensen zonder dat we toestemming geven daarvoor. En ook daaronder raden we het eigenlijk af, want we doen het zelf ook niet. We proberen gewoon zo min mogelijk bij elkaar te komen. En inderdaad kunnen ook commissies kunnen niet meer vergaderen tijdelijk op het GroenLinks-pand en het Dwarspand. Wat natuurlijk heel erg vervelend is voor alle betrokkenen.
Ja, zijn jullie bezig met alternatieven, zoals kijken of dingen digitaal kunnen en zo?
Ja, daar zijn we wel mee bezig. We hebben recent al met het bestuur zelf online vergaderd.
Okay.
Het was niet makkelijk, maar op een gegeven moment waren we helemaal op gang en was iedereen online en te horen en zo. Toen ging het eigenlijk best aardig. We zien ook dat veel commissies dat initiatief zelf ook al nemen. Dat ze kijken of ze online kunnen vergaderen via Discord of via Skype.
Ja.
En dat moet nog heel erg aan, want dat is een manier waarop je kan door blijven gaan met wat je doet zonder dat je fysiek bij elkaar hoeft te komen.
Ja, en jullie weten natuurlijk ook nog niet op welke termijn het allemaal weer over is en je weer verder kan met eigenlijk het normale leven, denk ik.
Klopt, het geeft veel onzekerheid. Nee, ik weet niet meer dan jij. En kijk, de regels die nu gelden, die gelden vanuit het kabinet vanuit de regering tot en met 6 april. Maar goed, bij iedereen heeft het gevoel dat waarschijnlijk nog wel langer gaat duren. De rest van april, misschien ook de rest van mei. En daarna weet het eigenlijk ook niet. Dus het is erg onzeker.
Ja, en met het oog daarop, want langer dan dat, op een gegeven moment komt daar wat bij Dwars ontzettend belangrijk is. En voor mensen die dat bij Dwars niet zo bekend zijn, moet dat misschien even uitleggen. Maar Dwars heeft elk jaar in juni het zomercongres natuurlijk. En daarom wordt ook het nieuwe bestuur verkozen voor een heel nieuw jaar. Zijn jullie ermee bezig, of ligt de organisatie daarvan nu stil? Zijn er al dingen die moeten gebeuren die nu niet kunnen? Hoe zit het daarmee?
Ja, we zijn er hard mee bezig. We zijn aan het kijken wat onze opties zijn. Wat de opties zijn qua locatie, qua slaapplekken. Of dat nog te annuleren is. En of we dat willen annuleren. We zijn aan het kijken of we een congres zouden kunnen organiseren. En zo ja, hoe. Of dat we het moeten uitstellen. Het ligt eigenlijk allemaal nog open. We zijn er hard mee bezig. Maar het is allemaal eigenlijk zijn het allemaal slechte alternatieven. Dus het is echt kiezen tussen kwaden.
Ja.
We hopen natuurlijk ontzettend dat het gewoon door kan gaan. Midden juni is dat.
Ja.
Het zomercongres. Het is inderdaad een erg belangrijk evenement. Maar als dat niet kan, dan zullen we moeten zoeken naar alternatieven. En dat is niet leuk, maar we zijn er bezig.
Nee, als het zover is, dan horen we dat, neem ik aan, vanzelf van jullie.
Ja, ja. Ja zeker.
Nou goed, dan heel erg bedankt voor het antwoorden op de vragen. En dan wens ik jullie ontzettend veel sterkte en succes de komende tijd.
Ja, misschien mag ik nog met één positieve noot eindigen.
Want heel graag.
Het is natuurlijk een heel verschrikkelijk gebeuren allemaal. En het is ook voor dwarsen heel vervelend. Maar toch zie ik ook dat er goede dingen gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat een groep dwarsers een groep is begonnen om bijles te geven aan mensen die dat nodig hebben. Nou, dat vond ik echt heel leuk om te zien dat ook dwarsers nu nog zo op hulp samen zijn in deze tijd. Dus dat wou ik nog even meegeven.
Ja, mooi. Uit moeilijke tijden ontstaan de beste creatieve ideeën, denk ik.
Ja, dat soms wel, ja.
Ja, heel erg bedankt. En dan horen we nog van je. Ja, oké, dankjewel. Ja, en tot zover, Wouter.
This presentation sponsored by...
Tijd voor een plug.
Studio tijd.
We nemen op.
Johan en...
We nemen op. We nemen op. We nemen op. We nemen op. We nemen op met de microfoon. De microfoon. De microfoon. We nemen op met de microfoon. De microfoon. De microfoon. We nemen op met de microfoon.
Studio tijd.
Laat die kindjes spelen met de xylofoon. Neem ze op met je VTech microfoon. De microfoon. De microfoon. We nemen op met de microfoon.
Studio tijd.
Dat klonk valser dan maar niet.
Ja, vergeeft u mij alsjeblieft voor dat schaamteloze stukje zelfpromotie. Maar geef het alsjeblieft een luister op Spotify of wat u dan ook heeft. Het staat online op elk streamingsplatform. En dwars uit die muziek maken is natuurlijk hartstikke mooi. Er zijn ook andere voorbeelden van, zoals Ida. Dat is een muziekband van onder andere Stijn Rombouts en Robin Vis. En die hebben laatst nog een heel mooi liedje gemaakt. Dat heet Alone. Het staat ook op Spotify en op andere streamingsdiensten. Als u daar dan toch mee bezig bent, luister dat dan ook gelijk als u er zin in heeft. Dan gaan wij ook weer door. En dat is wel leuk, want wat ik heb ontvangen... We hebben natuurlijk om input gevraagd bij allerlei dwarsers en ook niet-dwarsers. Gewoon mensen op onze social media die bezig zijn met verhalen, met gedichten. Eén iemand die wat heeft ingestuurd is Tom Bruggeman. En Tom schreef het volgende. Het was aan het begin van deze week nog comfortabel te doen. Maar nu wordt mijn kamer kleiner. Rondjes wandelen ten spijt merk ik dat een benauwd gevoel langzaam opzijdt. Het pand hangt vol met aanmaningen om de handen te wassen, ook op plekken waar de zeep al lang aangevuld moet worden. Nu vond ik dit eerst nog komisch, maar inmiddels is het een zeer milde bron van ergernis geworden. Het stoort me ook dat van mijn voornemen veel te lezen maar deels lukt. Ik ga een weekend in dat niet wezenlijk verschilt. Dankjewel, Tom. Het is fijn ook om te merken dat mensen reageren op onze oproepjes. En dit soort voorbeelden zijn fijn om ook te laten zien hoe mensen in Nederland de huidige situatie ervaren. Hey Sam, van harte welkom in de uitzending. Zou jij wat kunnen vertellen over hoe het met jou gaat en of jij inderdaad besmet bent met coronavirus?
Ik had een paar dagen een soort van druk op mijn borst. En sinds gisteren, ja, doet het eigenlijk gewoon pijn met ademen.
Oké.
En verder heb ik daar dus voor de dokter gebeld. En die zei, hoesje, nou dat doe ik niet. Heb je verhoging? Nou, dat heb ik ook niet echt.
Oké.
Maar zei, ja, dit komt allemaal wel neer op corona. Maar
ja.
Omdat je dus al die andere symptomen niet hebt... is het prima om thuis te blijven en in isolatie te gaan.
Oké, dus bij jou kunnen we stellen dat het in zekere zin nog enigszins meevalt?
Ja, ik heb van vrienden gehoord die het waarschijnlijk ook hebben... dat bij hun echt net een verkoudheid is. Dus het is net iets ernstiger dan dat.
Ja. Ja.
Maar weet je, we zijn jong. Dus we zijn
precies.
Die de grootste klap opvangen.
En wat doe jij nu zelf? Blijf jij thuis voor de komende tijd?
Ik heb van de dokter meegekregen dat als ik 24 uur geen symptomen meer vertoon, dat ik dan genezen ben en weer naar buiten mag.
Oké, en daar zijn we nu nog niet?
Nee, ik heb nog steeds last.
Oké, en hoe denk je dat je het hebt opgelopen?
Ja, precies. Zowel mijn moeders vriend als mijn huisgenootjes, vader, zijn vorige week ziek geweest.
Oké.
En ze werd tegen allebei gezegd dat het waarschijnlijk niet corona was, maar dat zou dus wel zo kunnen zijn.
Ja.
En ik ben ook nog afgelopen donderdag, dus niet gisteren, maar vorige week, een avondje weten stappen.
Ja.
Dus daar zou het ook opgelopen kunnen zijn.
Ja, en vind jij dat er op dit moment genoeg gebeurt in Nederland om het tegen te gaan, als iemand die het wel zelf heeft opgelopen dus?
Ja, ik denk vooral dat sociaal isoleren is voor mij best lastig. Ik ben nogal een sociaal persoon.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat dat wel gewoon de goede stap is. En ik was ook wel eens met dat groepsimmuniteit opbouwen, dat dat langzaam moet gebeuren.
Ja.
En dan heb ik liever dat iemand zoals ik het krijg die lichte klachten heeft, dan iemand die er echt aan onderdoor gaat.
Hey Sam, heel erg bedankt. Ik wens je enorm veel sterkte en ik hoop dat je er helemaal overheen komt natuurlijk. We gaan het volgen en dan gaan we nu verder met de uitzending. Heel erg bedankt.
Yes, jullie ook bedankt.
Oké, doei doei. En natuurlijk zit een tijd in een crisissituatie niet alleen maar vol met slecht nieuws. Want hoewel je op social media en op de nieuwsfeeds en op Nu en NOS vaak alleen maar slechtere cijfers en depressief makende berichten voorbij ziet komen, zijn er ook leuke dingen in het leven. En één daarvan is dat er ook muziek wordt gemaakt. En dat
hou je mond, kleine koter, wij zijn hier de baas. Wat doe je op straat? Ga naar school, je bent te laat. Wij zijn de generatie die de land regeert. En wat heb jij dan bereikt met al dat geprotesteer? Ga maar terug de bakjes en je moet nog van leren. Als je later 60 bent, dan mag je het proberen. Al die wetenschap die ligt, likt me reet. En nu moet je opleuren met je principe leven.
Hey Jeppe, hartstikke welkom in de uitzending van Overdwarse Zaken. Ik ken jezelf vrij goed, maar klopt het dat jij muziek maakt?
Ja.
Echt waar? Met wie?
Ik doe dat inderdaad niet alleen. Ik doe dat met jou.
Oh ja, dat is waar. Nou, leuk. En nou klopt het. Daar heb ik gehoord ergens dat er nieuwe muziek is uitgebracht. Ze heten Jan en Jeppe. Wat voor muziek is het? Waar gaat het over?
Dat weet niemand goed.
Nee.
Maar er zitten ook liedjes over klimaatverandering.
Er zitten liedjes over klimaatverandering, en dat klopt.
Het schijnt dat het heel erg leuk is om te luisteren.
Enorm. Ja, het maakt mij zelf altijd heel erg blij als mensen zo creatief zijn natuurlijk. En jij hebt het zelf allemaal in elkaar gedraaid en geflanst en geproduceerd, hè?
Ja, maar niet vergeten dat jij hebt de lyrics geschreven.
Ja, zo waar, maar daar moeten we niet te veel waarde aan hechten natuurlijk. Oké. Nou, ik raad iedereen aan die luistert om hoe heet het eigenlijk? Dat hebben we helemaal niet gezegd.
Beste Reizigers.
Het heet Beste Reizigers.
Dat is natuurlijk een referentie naar de NS die op groene stroom rijdt. Joepie, leuk.
We zijn hartstikke groen en duurzaam. Ik bedoel, zij, Johan en Jeppe, die wij natuurlijk niet kennen.
Ja,
Nee, maar hartstikke blij mee. Hartstikke bedankt dat je even inbelde. Goed nieuws bestaat ook nog in deze wereld. Dankjewel. Ja, misschien dat we er zelfs wel een vaste rubriek van zouden moeten maken. Want de inbreng die wij krijgen is bijzonder en ook mooi vaak. Je ziet ook dat de tijd waarin we zitten mensen inspireert. En dat is heel fijn. En de volgende inbreng die ik aan jullie wil laten horen is zelf ingesproken door Alina Bel.
Stilte. Soms is het stil. Soms hoor je geen kleuters in het speelkwartier over het schoolplein rennen. Rennen is alles wat we kennen. Rennen naar het klaslokaal, rennen naar de trein, de metro, de tram. Rennen, rennen, rennen. Nooit even stil staan. Staan en even kijken naar de mensen en het gras, naar de lucht, naar het water. Nee, wij rennen en staan niet stil, want stilte maakt ons onrustig.
Thank you.
En dan het volgende. Op het moment van spreken is het laatste nieuws dat de eindexamens zijn afgelast. En ik als eindexamenkandidaat heb daar gemengde gevoelens over, eigenlijk. Maar iemand die ook als eindexamenkandidaat echt in de frontlinie staat van dit besluit is Pieter Lossie. En Pieter is voorzitter van het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel de Scholierenvakbond. En ik ga hem nu bellen om te vragen hoe zijn week was en hoe dit besluit tot stand is gekomen. Hey Pieter, daar zijn we. Hi, het is gelukt hoor.
Hoi.
Hi.
Hey, wat op.
Hey, ik ga je eerst even vragen, hoe was jouw week?
Ja, mijn week was echt behoorlijk hectisch. Het begon al iets eerder natuurlijk met het feit dat alle scholen begonnen te sluiten.
Ja.
En vanaf toen zijn wij bijna dagelijks uitgenodigd aan de tafel met de minister en onderwijsorganisaties om tot het besluit dat gisteren gepresenteerd is te komen.
Ja.
Ja, en daar hebben we heel hard naartoe moeten werken. We hebben heel veel scholieren via social media weten te mobiliseren. Dus het waren nogal bijzondere tijden.
En was het ook de wens van de scholieren dat de eindexamens niet door zouden gaan? Kreeg je dat beeld?
Ja, wij hebben een enquête uitgezet onder 10.000 eindexamenleerlingen met daarin scenario's die mogelijk waren. En scholieren hebben aangegeven dat precies de maatregel die gisteren getroffen is, dat dat voor hen de beste oplossing was.
Dus de samenwerking tussen het LAX en het ministerie van Onderwijs is wat dat betreft heel erg goed verlopen, kunnen we concluderen, denk ik.
Zeker. Echt het contact tussen de minister, tussen ambtenaren van OCNW en het LAX, die is echt de afgelopen tijd heel serieus geweest. En ik vind dat ook wel een verademing om te zien dat ook bij het ministerie men beseft dat ze zulke grote maatregelen niet kunnen nemen door ook de belangen van leerlingen, de stem van leerlingen in de besluitvorming mee te nemen.
Ja, heel goed. Ja, jij legt het gisteren ook uit. Je zat gisteren bij Op 1, hè? Op programma gisteren met Arie Slob samen. Die gaf jullie ook toen nog een compliment over de samenwerking. Dat vond ik ook mooi om te zien. Maar nog even over eindexamenleerlingen zelf. Want ik ben zelf ook eindexamenkandidaat. En even tussen onze eindexamenkandidaten. Is het dan ook niet jammer dat zeg maar de dingen die bij zo'n jaar horen van het slagen, het feestjes vieren na je examen, het wachten op dat telefoontje. Misschien romantiseer ik het een beetje. Maar is het ook niet jammer? Vind jij dat persoonlijk ook dat er een beetje af is?
Ja, ik denk dat het zeker niet gezien moet worden als een cadeautje voor deze generatie. Kijk, liever had ik ook gehad dat alles via een reguliere manier door was gegaan. Maar we leven niet in reguliere tijden en dat vereist andere maatregelen. Ja. Tegelijkertijd bijvoorbeeld alle examenreizen, bijvoorbeeld alle examenfeestjes, die staan volledig los van dit besluit. Want die kunnen mogelijk ook met het doorgaan van het examen sowieso niet worden gegeven vanwege het coronavirus.
Ja.
Dus de omstandigheden maken dat we helaas van de misschien slechte oplossingen toch de beste oplossing hebben kunnen kiezen.
Ja. Hey, zou jij zelf op eindexamenreis gaan?
Nee, ik heb nog niks ingepland omdat ik me volledig wilde richten de laatste maanden op LAX.
Dan hoef jij ook voorlopig niks te annuleren. Pieter, heel erg bedankt voor je tijd. Dan gaan wij door en ik wens je heel veel succes in de laatste maanden bij het LAX.
Dankjewel.
De volgende met wie we gaan bellen, en dat vind ik persoonlijk erg leuk, en dat is ook best een beetje een eer, is bijzonder hoogleraar Sarah de Lange aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA. En zij gaat ons vertellen over de politieke werkelijkheid tijdens en na de coronacrisis. En we gaan het ook even hebben, denk ik, heb ik althans voorbereid, over Hongarije en de politieke situatie daar. En we gaan het ook hebben over populisme in Nederland en hoe die omgaan ten tijde van de coronacrisis. Dus die ga ik nu bellen.
Met Sarah de Lange.
Goedemiddag, met Jens Bosman van Overdorse Zaken.
Goedemiddag.
Hi, heel erg bedankt dat ik u mag interviewen. Ik wil het heel graag hebben over de politiek in tijden van deze coronacrisis. Ik heb u al wat gemaild erover, als het goed is.
Ja.
Als ik het goed heb, doseert u over partijpolitiek en politieke structuren en processen, hè?
Ja,
en de opkomst van extreem rechts, ik ben een beetje aan het quoten. En de toename van politiek geweld en de impact die het heeft op de democratie. De vraag die ik hier heb is, deze politieke processen die worden nu best wel opgeschud door huidige gebeurtenissen in binnen- en in buitenland. En waar mensen het nu vaak over hebben is dat ze denken dat de politieke arena en het debat in deze tijd van crisis dichter bij elkaar groeit. Herkent u dat?
Nou, ik weet niet of de politieke arena nader tot elkaar komt. Dus de politieke partijen die in parlementen vertegenwoordigd zijn. Maar wat we wel zien is dat burgers de neiging hebben om in tijden van crisis toch zich achter de regering van dat moment of de leider van dat moment te scharen. Dat noemen we het rally around the flag effect. En we kunnen dat zien in heel veel peilingen. Dat de waardering voor de leiders die we hebben, of dat nou voor Donald Trump is of voor Mark Rutte, dat die stijgt.
Ja.
En natuurlijk moeten oppositiepartijen met die ontwikkeling wel een beetje rekening houden.
En hoe moeten oppositiepartijen er dan mee omgaan, denkt u?
Nou ja, kijk, de oppositie heeft, en dat geldt voor alle partijen in het parlement, zijn belangrijkste taak op dit moment is een controlerende.
Ja.
De regering neemt het voortouw in het beleid dat gevoerd moet worden, zowel qua gezondheidsbeleid als economisch beleid, om deze crisis het hoofd te bieden. En de Kamer die moet controleren of de regering de juiste beslissingen daarin neemt. En op die functie komt nu veel meer nadruk te leggen dan op de agenderende functie die het parlement ook heeft.
Ja.
Er is relatief weinig ruimte op dit moment voor zowel partijen van de oppositie als de regering om zelf dingen op de agenda te zetten en zelf voorstellen te doen.
Ja, en voor oppositiepartijen ligt er nu dus een soort dilemma tussen wel de controlerende functie voor de regering aanhouden, maar ook rekening houden met wat er gebeurt onder de kiezers, aangezien die dus wel achter de regering gaan staan.
Nou ja, één sluit gelukkig het ander niet uit. Het is heel goed mogelijk om de regering kritisch te bevragen over het beleid dat zij voert, zonder echt fundamenteel aan de poten van de regering te zagen. Dus dit is natuurlijk niet, dit is een context waarin je wel kritische vragen stelt, maar waarin je bijvoorbeeld niet zo snel een motie van wantrouwen zal zien verschijnen in een parlement.
Ja, oké. Okay. En hoe denkt u dat de politiek in Nederland eruit zal zien na afloop van deze crisis? Zullen er echt dingen fundamenteel veranderd zijn?
Nou, dat zal heel erg afhangen van de vraag of deze crisis van invloed is op welke politieke tegenstellingen echt dominant zijn in de Nederlandse politiek. In de aanloop naar deze crisis zaten we natuurlijk in een situatie waarin zowel sociaal-culturele thema's als sociaal-economische thema's heel belangrijk waren voor kiezers. Dus zowel immigratie en integratie als klimaat als economische ontwikkeling. We weten niet zo goed of al die thema's even relevant zullen zijn, even belangrijk vooral zullen zijn voor kiezers na deze crisis.
Ja.
Als we inderdaad in een zware recessie terechtkomen, zou het kunnen dat, net zoals in 2008, 2009, 2010, die sociaal-economische issues toch veel dominanter worden. En dat daar veel meer aandacht voor is dan voor immigratie of klimaat bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat sommige partijen het veel makkelijker zullen vinden om zich te profileren dan anderen.
Ja, precies. Ja, dus dan zou het eigenlijk ook kunnen betekenen dat de aanpak van klimaatverandering ook best wel gehinderd zou kunnen worden als dat niet meer een leidend thema wordt.
Nou ja, dat ligt natuurlijk er heel erg aan hoe we eruit komen,
ja.
Hoe groot de economische schade is. Maar misschien ook wel aan wat deze crisis laat zien over wat minder economische groei doet met ons milieu en ons klimaat. Omdat we natuurlijk nu wel zien, vrij duidelijk in de eerste onderzoeksgegevens die naar buiten komen, wat minder economische groei voor klimaatvoordelen met zich meebrengt. Qua uitstoot van vervuilde luchtverontreiniging bijvoorbeeld.
Ja, ja, dat is aan de andere kant ook wel weer zo. Nou, dat wordt sowieso interessant.
Het kan twee kanten opgaan.
Ja.
Maar als we in een zware recessie terechtkomen, dan zal het sowieso het geval zijn dat in ieder geval voor een korte periode die sociaal-economische issues weer hoger op de agenda komen te staan.
Ja, logischerwijs. En in Hongarije zie je nu bijvoorbeeld dat premier Orbán daar door middel van het uitroepen van een noodtoestand in zijn eentje nu per decreet kan regeren en daar eigenlijk de democratie nog meer onder druk zet dan al gebeurde. Ziet u ook hier of in andere landen gevaren voor de democratie in tijden van crisis?
Nou, we zien in tijden van crisis altijd dat de overheid macht naar zich toe trekt.
Ja.
Het is eigenlijk een tendens die onafhankelijk is van het type crisis waarmee we te maken hebben. Of dat nou een natuurramp is, denk aan de orkaan Katrina in New Orleans jaren geleden. Of dat het een gezondheidscrisis is.
Ja.
Het grote verschil is tussen landen waarin dat gebeurt in een democratische setting waarbij het parlement en de rechter nog steeds de regering kunnen controleren. En zij er dus ook voor kunnen zorgen dat die noodmaatregelen, wanneer die niet meer nodig zijn, weer afgeschaft worden. En dat het systeem weer teruggaat naar de oude situatie. En landen waar de macht van het parlement, van de rechter, maar ook van de media en andere organisaties die nodig zijn voor gezonde democratie, al zo ver geërodeerd zijn, dat ze eigenlijk geen enkele mogelijkheid hebben om die situatie ooit nog terug te draaien. En we weten helaas uit de geschiedenis dat in dat soort gevallen het dan ook onwaarschijnlijk is dat zo'n autocratisch leider zijn macht weer af zal geven.
Ja,
en weer zal gaan delen met het parlement bijvoorbeeld.
Dus dat wordt in het geval van Hongarije nog bijvoorbeeld een pittige kluif voor de Europese Unie om mee te dealen. Na het einde
ja, de situatie in Hongarije is heel zorgelijk. Dat was hij al. VDEM, een wetenschappelijke organisatie die meet in hoeverre landen democratisch zijn, heeft juist vorige week een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat ze Hongarije niet langer als een democratie klassificeren. Dus dat was al het geval voordat Orbán deze maatregelen tegen het coronavirus nam. Maar nu is de situatie nog beduidend erger geworden.
Ja, juist. En zoals gezegd doet u ook onderzoek naar extreem rechts en radicaal rechtspopulisme. Hoe merkt u dat deze stromingen naar de coronacrisis kijken?
Nou, zij kijken naar dit vraagstuk zoals ze naar alle vraagstukken kijken. Namelijk vanuit hun perspectief van nativisme. En nativisme is een xenofobe vorm van nationalisme.
Okay.
Dus zij zijn heel erg bezig met de vraag in hoeverre migratie en open grenzen hebben bijgedragen aan het verspreiden van het coronavirus. En hoe het gebrek aan nationale soevereiniteit landen nu dwars zit om dit probleem aan te pakken.
Juist. Dus de oproep van bijvoorbeeld Baudet en Wilders om tot een lockdown over te gaan is daaruit een logisch gevolg.
Ja, zij geloven oprecht dat als alle grenzen helemaal dicht gaan, dat de verspreiding van het virus zal tegengaan.
Ja, juist. En denkt u dat zij hier sterker uitkomen dan na de crisis, omdat zij punten kunnen maken en daar misschien een politiek voordeel uit kunnen slaan?
Nou, dat is lastig in te schatten. We weten wel dat de aanhang van deze partijen de neiging heeft om hun interpretatie van wat er gebeurt in de werkelijkheid in de samenleving toch steeds terug in lijn te brengen met wat de partij zelf denkt die ze aanhangen. We zien bijvoorbeeld, we zagen dat ook de afgelopen periode in de Verenigde Staten, waar de Democraten echt heel anders dachten over kiezers die democratisch stemmen. Heel anders dachten over het gevaar dat coronavirus opleverde dan ten opzichte van republikeinse stemmers.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook wel zo, dus dat zou een argument zijn dat hun aanhang gewoon deze partijen trouw blijft, dat hun aanhang niet groeit, dat ze er niet van profiteren, maar dat ze ook geen stemmers kwijt zullen raken. Tegelijkertijd zien we wel ook natuurlijk het rally around the flag effect, dat je in tijden van crisis achter je nationale leider moet gaan staan. En het zou kunnen dat ook kiezers van radicaal rechtspopulistische partijen daar wel gevoelig voor zijn.
Ja, ja. Dat gaan we in de gaten houden. En dan wil ik u voor nu heel hartelijk bedanken. En ook heel veel succes in deze tijd.
Graag gedaan en succes met de podcastreeks.
Ja, dank u wel. Fijne dag nog.
Tot ziens. Dag.
Tot zover voor deze aflevering. En dan rest mij, evenals Wouter eerder al deed tijdens ons gesprek, met een positieve noot eindigen. Hoe moeilijk het ook is, hoe lang het ook gaat duren, hoe zwaar het ook kan zijn om thuis te blijven zitten, het gaat goed, hou vol. We zien dat het land naar elkaar toe groeit. We zien dat verschillen overbrugd worden. In het gesprek met Sarah de Lange kwam het ook al naar voren. En dat is waardevol en dat moeten we na deze tijd ook vasthouden. En vastigheid is ook belangrijk en daarom zijn wij de volgende maand ook weer. In tegenstelling tot Matthijs van Nieuwkerk brengen wij de komende tijd nog wel gewoon content uit. Volgende maand gewoon een nieuwe aflevering van Overdwarse Zaken. Waarschijnlijk weer vanuit mijn slaapkamer. Het gaat best goed. En voor nu, tot zover. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.
Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit.
Beste luisteraars, ik heb mijzelf in een augurk veranderd. Ik ben augurk Jens Bosman. Dat moet ik even uitleggen.